je gaat opeens van, ja, toch wel jonge vrouw, net getrouwd, naar hup, moeder. En dat brengt veel meer mee dan dat je initieel verwacht.
Mijn naam is Eline en ik werk bij Ellen Plus Ziekenfonds. In deze aflevering van onze podcast, De Comeback, praat ik met Céline en haar partner Matthias over de consequenties van een postnatale depressie.
Oh, mijn dochtertje, eindelijk op mij. Ik had dat eigenlijk gespeeld op dat moment. Omdat ik gewoon wou voldoen aan de verwachting die er was.
Céline voelt geen roze wolk, geen liefde, alleen maar pijn, vermoeidheid en zorgen. Ze raapt de moed bijeen om te doen wat veel te weinig mama's doen. Hulp vragen. Ze laat zorgverleners haar hart openbreken, zodat haar dochter er uiteindelijk toch binnen geraakt.
De wolk werd alleen maar zwarter, waardoor ik beslist heb om mij een tweede keer te laten opnemen in het ziekenhuis. Omdat ik dan op dat moment bijna klaar stond om dat auto-aanval te doen.
Hoe zorg je ervoor dat je niet meer voelt wat je voelt? In deze podcastserie luister ik naar het persoonlijke verhaal van de gewone mensen die buitengewone daden verrichten en zo weer op zoek gaan naar geluk. Dit is De Comeback. Welkom. Vandaag bevind ik mij aan de Belgische kust voor een nieuw podcastinterview met Céline en Matthias over postpartumdepressie. Moederschap wordt, vind ik toch, nog te vaak samen in de mond genomen met zweven op die roze wolk. Een clichébeeld waaraan ik me destijds, toen ik zelf mama werd, enorm kon ergeren. Want waarom ging het sommige kersverse mama's zo voor de wind, terwijl ik met een huilende baby en veel te weinig slaap aan huis gekluisterd zat? Céline en Matthias, goedemiddag ondertussen. Misschien moeten we even terugkeren in de tijd, naar het moment waarop je voor de eerste keer zwanger blijkt te zijn. Jouw zwangerschap, verliep die fysiek en mentaal vlot, zoals gehoopt, verwacht?
Fysiek was het helemaal oké. Allee, de typische kwaaltjes, ochtendmisselijkheid in het eerste trimester. Het tweede trimester was dan veel beter. En dan het derde trimester, oh, ik heb het gehad, ik wil bevallen. Vooral omdat ik ook een buikslaper ben en dat dan absoluut niet meer ging op het einde. En Silo ook echt liet weten van, ja, maar ja, draai je een keer aan een andere kant, want deze kant ligt voor mij echt niet gemakkelijk. Mm-hmm. Mentaal was dat wel een wervelwind. In de zin van, ja, als vrouw sta je dan voor die zwangerschap, van hoe gaat dat verlopen en die borstvoeding en hoe gaat die bevalling zijn, want het is de eerste keer, dus je weet niet aan wat dat u moet verwachten. En dan kreeg ik toch wel heel snel horrorverhalen te horen. Van ja, als je dan bevalt en die borstvoeding, goh, dat doet zoveel pijn en ik heb serieus afgezien. Maar ja, dat is het beste voor je kleine. En de bevalling, goh, ik ben gescheurd of ik heb heel lang moeten wachten op mijn epidurale. Dat doet wel heel veel zeer, die weeën. En amai, wat is dat allemaal? Dus ik dacht van, oei, ga ik dat wel kunnen? Ja. Ik had een horrorbeeld voor mij. Nu, wat dat wel belangrijk is voor te weten, ik had ook al een depressie gehad in 2016.
Céline was zich bewust dat door die depressie de kans op een postpartum depressie groter was. Maar ze liet zich niet uit haar lood slaan.
We gaan gewoon informatie opzoeken en ons gewoon voorbereiden.
Ja.
Dat was eigenlijk het eerste wat ik dacht. Dus naar de vroedvrouw geweest, kraamzorg, familiezorg, goed omringen. En aan iedereen verteld van, kijk, ik heb een depressie gehad. Ja. Ik ben er, denk ik, gevoelig voor. Dus hou het wel goed in de gaten, want zelf ga ik er niet op letten.
Ja. Je zwangerschap liep vlot. Je was voorbereid. En dan plots is daar het moment, de bevalling. Best intens en ook wel spannend. Hoe verliep de bevalling?
De bevalling was back to reality. Ja. Dus ik had een hypnobirthing-cursus ook gedaan en een borstvoedingscursus, want ik wou mij echt heel goed voorbereiden, de perfectionist dat ik ben. Maar mijn water was eerst gebroken. Dat wil zeggen dat uw benen eigenlijk nog op gang moeten komen. Bij de arbeid zelf was ik dan gescheurd, dat werd ik geknipt. Hebben ze met de vacuumpomp op ziel moeten zitten. Want ze wou wel komen, maar niet te rap. Mm-hmm. Matthias heeft alles van mij gezien. Dus ja, dat was totaal niet hetgene wat ik verwacht had. Ik had niet zo het roze wolk, zoals je zelf zegt, had ik niet van, oh, mijn dochtertje, eindelijk op mij. Ik had dat eigenlijk gespeeld op dat moment. Ja. Omdat ik gewoon wou voldoen aan de verwachting die er was. Mm-hmm.
Er komt heel veel op je af.
Ja.
Voor jou als man, Matthias, hoe was het voor jou, de bevalling, het hele gebeuren rond?
Eigenlijk is het een beetje voorbereiding in de vuilbak. Hè. En ja, als man, de bijdrage dat je levert aan puur fysieke inspanning is onbestaande. Mm-hmm. Je probeert er wel te zijn, het kader te creëren, vooral de rust en de zekerheid uitstralen. Ja. Op een bepaald ogenblik had ik ook zoiets van, ik heb precies de indruk dat ze allemaal naar huis willen, dus dit moet hier rap gebeuren en hoe rapper, hoe liever. Mm-hmm. En dan was het inderdaad wel meer het horrorverhaal dat dan de realiteit is geworden, ja, achteraf.
Hebben jullie nu achteraf gezien het gevoel van, misschien zat daar een zekere trigger, een oorzaak van wat later is gevolgd?
Nee, dat wel niet. Ja. Nee. Wat dat voor mij wel een trigger was, was het moment dat Silou op mij lag. Mm-hmm. En dat ik niet overweldigd werd door emoties, ja, van, oei, ik heb hier niet dat instant verliefd gevoel, ja, of die een hele roze wolk.
Ja.
Dus dat vond ik wel bizar. Maar allez, gelukkig had ik mijn eigen mama, die vertelde van, ik weet ook dat het heel veel was voor mij, mm-hmm, en dat ik ook zelf niet direct dat mama gevoel had.
Ja.
Dus het is oké als je dat, ja, voelt. Dus het was wel bizar dat ik het niet voelde, mm-hmm, maar ergens kon ik het nog een beetje plaatsen, ja, op dat moment.
Hoe heb je dan de volgende dagen na de bevalling beleefd?
Daar had ik onbewust wel het gevoel dat ik met iets te kampen had. Mm-hmm. Zonder dat ik wist dat het postnatale depressie was. Ja. Allee, ik wou het voor mezelf niet geweten hebben.
Waren er bepaalde signalen waaraan je herkende van, oei, dit gaat hier niet de kant op die het zou moeten uitgaan?
De eerste confrontatie was voor mij op de dag dat ik eigenlijk ontslagen werd. Mm-hmm. Omdat je dan een folder kreeg van Wolk in mijn hoofd. En er staat een vragenlijst in. Of dat je dan op basis van die vragenlijst al dan niet symptomen vertoont van een postnatale depressie.
Ja.
Nu, ik deed dat nogal maniakaal. Als ik daarop terugkijk. Mm-hmm. Omdat ik absoluut niet postnatale depressie wou scoren.
Okay.
En ik deed die vragenlijst wel. En er kwam ook effectief uit, ik heb geen postnatale depressie. Ook al wist ik onbewust, er klopt iets niet.
Eens thuisgekomen wordt dat slechte gevoel alleen maar nog slechter. Céline is erg vermoeid. De borstvoeding is heel zwaar en ze kan het aanhoudende gehuil tijdens de groeispurten van Silou niet aan. Ze laat zich opnemen in het ziekenhuis, waar aanvankelijk de diagnose postnatale depressie bevestigd wordt. Je wordt dan alleen als mama opgenomen in een psychiatrische afdeling van een ziekenhuis, omdat eigenlijk alle aandacht en zorgen dan in eerste instantie naar jou gaan. Maar wat doet dat voor jou? Je laat je kindje achter, de papa staat er eventjes alleen voor. Welk gevoel gaf jou dat, Céline?
Het was heel moeilijk. Heel moeilijk.
Ja.
Vooral omdat ze nog maar 2-3 weken oud was. Mm-hmm. Dat was eigenlijk heel klein. Hè?
Ja.
Maar het was op dat moment ik of zij.
Ja.
En dat lees je dan ook overal, van als je niet voor jezelf kan zorgen als moeder, dan kan je ook niet zorgen voor je kind. Dus dat hield mij eigenlijk sterk.
Ja.
Ook dag 1, toen ik toekwam bij die eerste opname, ik was volledig gebroken. Omdat ik zei van, ik moet nu werken aan een oplossing. En in het ziekenhuis herkennen ze dat ook heel veel. Je komt toe en je wilt direct beginnen aan je herstel.
Ja.
Maar dat gaat natuurlijk niet van dag op dag.
Voor jou, Matthias, als ik even mag inpikken, had je het gevoel van, dit hoort bij een zwangerschap? Dat is het traject erna die vrouwen doormaken? Of had je direct ook het gevoel van, voor Céline wordt het te veel? Hoe stond je daar zelf tegenover?
In het begin had ik meer het gevoel van, it's part of the game.
Ja.
Oké, als man, borstvoeding, sowieso een no-go.
Ja.
Maar ik had al wel snel door van, het is inderdaad misschien wel net iets te veel.
Ja.
En in het begin vertrouwde ik ook op de vroedvrouw en kind en gezin en dokters met al hun adviezen. Maar ik ben wel blij dat we dan uiteindelijk die stap hebben gezet naar het flessenvoedingverhaal.
Mm-hmm.
Omdat ik voor het pure voedingsaspect dan ook mijn verantwoordelijkheid kon opnemen. Zodanig dat ik ook die rust kon gunnen aan Céline om even terug op haar effen te komen, terug in die plooi te vallen.
Mm-hmm.
En ik heb het nadien ook dan net iets anders ervaren. Ja, inderdaad, je hebt het huilen en het wakker zijn. Maar ik ook zoiets van, oké, ze heeft goed gegeten. Het is een pasgeboren kind. Het gaat al wel een moment zijn of een nacht dat ze slecht slaapt of wat huilt. Hoort erbij. Dat gaat ook wel verbeteren na verloop van tijd. Dus voor mij was het in het begin dan beter. En was ook de eerste opname in de psychiatrische afdeling van het AZ Sint-Jan ergens ook een klein beetje een donderslag bij de heldere hemel. Ja. Dus van, wow.
Céline verblijft 5 dagen in opname en voelt zich veel beter. De aanvankelijke diagnose postnatale depressie wordt afgezwakt tot oververmoeidheid. Céline mag het ziekenhuis verlaten, maar in haar thuissituatie voelt ze dat het weer snel de foute kant uitgaat. Het is vooral de confrontatie met Silou die haar weer dieper duwt.
Op dat moment zat ik wel al met donkere wolken. Donkere wolken zeggende, ik wil even een break. Ik dacht aan een auto-ongeval op dat moment. Ja, voor even buiten streed, mijn gebroken been. Even buiten streed, even rust.
Gelukkig ontdekt ze wolk in mijn hoofd en het psychiatrisch centrum Carus, waar moeder en baby samen kunnen opgenomen worden. Ze plant een afspraak en krijgt weer de diagnose postnatale depressie.
Van waar komt dat nu? In mijn familie zat depressie. Is ook wel naar boven gekomen op het moment dat ik dan effectief in opname ben geweest, dat het in de familie zat.
Ja.
Dus een familiale gevoeligheid.
Mm-hmm.
2, borstvoeding, oververmoeidheid. Corona, sociaal afgesloten.
Ja.
Allee, het was gewoon te veel.
Te veel, maar nog niet genoeg. Ondanks de diagnose wordt Céline terug naar huis gestuurd. Er is een lange wachttijd en ondanks de hoop op beterschap is er nog geen zonopkomst.
De wolk werd alleen maar zwarter, waardoor ik beslist heb om mij een tweede keer te laten opnemen in het ziekenhuis. Omdat ik dan op dat moment bijna klaar stond om dat auto-ongeval te doen.
Ja.
En zo is mijn tweede opname begonnen in het ziekenhuis. Wel terug zonder Silou.
Mm-hmm.
Wat dat voor mij achteraf nog altijd kiezen is tussen cholera en de pest.
Ja.
Want de angst voor Silou werd groter, omdat ik er afstand van had. Maar tegelijkertijd wist ik van mezelf, ik kan mezelf niet vertrouwen dat ik niet in een auto ga stappen om... Allee, de zelfmoordangst werd ook groter.
Ja. Matthias, voor jou, je bent... Papa, met je vrouw gaat het niet goed. Sprak zij die zelfmoordgedachte uit?
Nee, ze heeft dat niet uitgesproken. Ze heeft dat pas veel later verteld.
Mm-hmm.
Toen ze al was opgenomen bij moeder en baby, maar daarvoor niet.
Ja.
Nu, ik kon ook wel al zien dat het niet goed ging. Mm-hmm. En ik had al de ervaring van de depressie uit 2016 als soort bagage. Dus ik kon mij ook wel al een beetje plaatsen. Ik wist ook al wat ik wel en niet moest doen.
Mm-hmm.
Soms lukte dat perfect, soms niet. Dat is trial and error. Dus ik had wel door van... Oké, de eerste opname was nodig. En er moet inderdaad wel wat meer begeleiding, opvolging, al dan niet medicatie bijkomen.
Mm-hmm.
Maar persoonlijk voor mezelf was het traject thuisopvolging the way to go.
Ja.
Maar ik had nog niet inderdaad het in de mot dat het zo zwart in haar gedachten ging op dat ogenblik.
Ja. Want dat was dus de tweede ziekenhuisopname. Hoe ben je dan uiteindelijk bij Carus beland? Was het nog een helse weg daartussen?
De wachtlijst, hè.
Wachtlijst, ja. Hoe lang heeft het dan effectief geduurd?
Dus ik heb 6 weken in opname gezeten in het ziekenhuis. En na 6 weken kon ik opgenomen worden in Carus, wat dat een godsgeschenk was.
Ja.
Ik ga eerlijk zijn dat ik daar in het begin niet voor stond te springen.
Mm-hmm.
In een opname bij moeder en baby, omdat ik goed wist op voorhand wat het concreet voor mij zou betekenen.
Ja.
We hadden daar al de nodige info rond verzameld en de gesprekken gehad met ook ervaringsdeskundigen, om een beetje een lelijk woord te gebruiken. Maar dan wist ik ook... Als we daar starten, dan is dat voor minstens een paar maanden.
Mm-hmm.
Maar dat is voor mijzelf dan gewoon zeggen... Als je een auto achterlaat voor een onderhoud, dus hier zijn de sleutels en ik kom er wel om.
Ja.
In dat geval is het zeggen, dit is mijn vrouw en mijn dochter. Gelieve er zorg voor te dragen. En ik pik ze terug op als het verhaal ten einde is. Mm-hmm. Dus dat was wel even zo'n... ja, dit is niet waarvoor ik had getekend. Ik weet ook dat het roze Hollywood-verhaal, dat bestaat niet. Het is met ups en downs, maar om dan in zo'n fase te komen en letterlijk te moeten van Brugge naar Gent rijden, dat is denk ik een half uur. Maar voor mij was dat uren.
Ja.
Omdat ik wist, ik ga nu een intakegesprek doen, ik ga wat papieren ondertekenen om ook de financiële kant te regelen. En dan laat ik mijn vrouw en mijn dochter achter in een centrum dat erop voorzien is, maar dat ik geen idee heb van wat gaat daar juist gebeuren. En ik ga ook voor de komende weken een aantal familiemomenten gewoon niet meer hebben.
Ja.
Dus dat is, ja, was toch wel heftig ook.
Dat kan ik geloven, ja. Céline, aan de ene kant had je de hulp waar je al een tijdje om smeekte, om vroeg, je dochter dicht bij jou. Maar inderdaad, die opname, hoe stapte je daar binnen?
Vol enthousiasme is misschien het verkeerde woord, maar toch wel blij. Omdat, ja, ik kreeg eindelijk de hulp waar ik om vroeg. Ik kon eindelijk terug het licht beginnen zien.
In Carus heeft Céline de luxe om de tijd te nemen om tot zichzelf te komen, samen met haar dochter Silou. Zij heeft een duidelijke weg voor ogen.
Bij mij was de doelstelling het teamgevoel dat ik had thuis, met name Matthias en Céline, die wil ik gaan versterken, maar dan met onze dochter erbij.
Ja.
Het is niet zo dat je bij Carus toekomt en dat je een standaard programma opkrijgt. Er wordt geluisterd naar jouw behoeftes, ook naar wat zijn jouw, ja, zwakheden. En om daarop te gaan werken.
In Carus wordt hard gewerkt aan de band tussen moeder en baby. Céline leert er een aantal technieken waardoor ze beter kan omgaan met prikkels van haar dochter. Ze leert er haar hoofd leegmaken en weer vertrouwen krijgen in haar eigen kunnen. Ze ontdekt er hoe ze de rol van moeder kan opnemen zonder zichzelf te verliezen. Céline beseft er vooral dat ze niet alleen is.
Ik ben ook geen uitzondering.
Ja.
Ik ben niet de enige mama die hiermee zwoegt en mee afziet. Er zijn heel veel meer mama's die daarmee afzien. Je gaat opeens van, ja, toch wel jonge vrouw, net getrouwd, naar hup, moeder. En dat brengt veel meer mee dan dat je initieel verwacht. En dat het niet allemaal roze wolk en roze geur en maneschijn is. En dat het best oké is om een keer niet oké te zijn. Het is oké om niet oké te zijn. Maar tegelijkertijd, want ik wou vaak de haas zijn, en dan hebben ze mij een afbeelding gegeven. Een schildpad ziet meer van de weg dan een haas.
Ja, ja. Mooie metafoor.
Mooie metafoor. Alleen op dat moment denk je, maar verdomme, ik wil wel die haas zijn. Ik wil hier uit. Ik wil hier weg.
Ja.
Maar je voelt ook wel, dat is niet je thuissituatie. Hè? De normale thuissituatie, en daar had ik het ook wel heel moeilijk mee. Er was een vriendin die op dat moment zelf bevallen was. En ik had al dan voor mij het droomscenario. Ah, en zij zit thuis. Met haar man. Met haar baby. Lekker gezellig. Met hun drie. Alleen bleek dat ook zij door een heel moeilijke periode ging. Haar kindje is moeten verschillende keer opgenomen worden in het ziekenhuis. En dan werd ik ook wel terug zo van, heb ik me ook dan weer heel de andere kant heel enorm schuldig gevoeld. Van, verdomme. Ik zit hier te denken dat ze zij op haar roze wolk zit. Maar eigenlijk, die roze wolk, bestaat dat eigenlijk wel? Er zijn mama's die op een roze wolk leven. Maar ik weet ook wel ondertussen, het is de uitzondering.
Ja.
En het is niet de regel.
Is dat de belangrijkste les dat je dan eigenlijk geleerd hebt? Van iedereen zoekt wel, ik ben niet alleen en het is goed genoeg omdat ik mijn best doe op mijn manier. Is dat wat je vooal meepikt uit je afgelopen traject?
Er zijn heel veel dingen dat ik meegepakt heb. Eén, het meditatie gebeuren en het mindful. Na depressie 1 was ik heel goed in het fysiek mijn gedachten verzetten, maar door corona werd ik verplicht om iets anders te zoeken.
Ja.
Ik kon niet gaan... kiten de zee is voor mij heel veel geweest in de eerste depressie, maar in de tweede depressie, je mocht niet gaan kiten. Mm-hmm. Het was enkel wandelen en dat was het. Dus ik moest op een niet-actieve manier ook mijn gedachten op nul weten te krijgen.
Ja.
En een boek lezen kon op dat moment niet, wat dat anders ook heel veel... Maar dat was te veel prikkel. Ik kon toch dat verhaal niet volgen. Dus dat was 1. 2, communicatie met mijn partner.
Ja.
Het effectief aangeven, ik denk aan zelfmoord. Want dat is wel heel moeilijk. Je voelt je al enorm schuldig dat je partner in die situatie steekt.
Mm-hmm.
Ook al kan je er niets aan doen, maar je voelt dat wel zo. Maar je moet er ook over communiceren. En dat was voor mij een hele moeilijke. Allee, wij communiceerden al veel door hetgeen wat we meegemaakt hadden. Maar we zijn nog meer beginnen gaan communiceren over wat ons ook, ja, de zwarte kantjes, hé, het effectief, ja, aan zelfmoord denken. Of Matthias die zegt van, ja, maar ja, hij zit hier bezig aan het kleuren, maar we hebben ook wel een kleine en ik wil ook wel dat familiegevoel terug.
Ja.
Dat ook bespreekbaar maken, echte frustraties gaan bespreekbaar maken nog meer. Dus dat heb ik geleerd. Ja, het perfectionistisch kantje, dat wist ik al van mezelf, maar dat is dan nog meer aan bod gekomen in het moederschap zijn.
Niet te veel willen doen.
Niet te veel willen doen.
Vooral tijd gebruiken, oké.
Ja.
En dat is wel grappig, omdat initieel was ik geen fan van moeder en baby.
Mm-hmm.
Maar als ze er dan wel zat, had ik zoiets van, zorg maar dat je er lang genoeg zit. Terwijl dat de persoon die er juist zit, zo snel mogelijk naar huis wil.
Ja.
Wanneer is dat hier gedaan? Op familieavond hebben we ook al vaak die vraag gekregen. En hoe lang duurt dat traject juist? En dan, waar ik zeg van, gebruik de tijd die je krijgt en liefst een week of een maand langer,
ja.
En bij wijze van spreken te lang, dan te snel te willen gaan. Want ik heb het gezien, het lukt niet in het begin.
Ja.
Er zijn de eerste weekends dat ze niet naar huis mocht, denk ik dat we de allereerste keer er na 3 uur terug stonden.
Mm.
Omdat het gewoon niet ging. En ik denk dat dat ook een les is voor iedereen in de maatschappij, los van of dat je nu een postnatale depressie hebt. We zitten in zo'n danige rat race vaak, dat we vaak onszelf verliezen.
Mm-hmm.
En voordat je het goed en wel beseft, is het veel te laat. Dus dat is zeker een van de levenslessen dat we er wel ook uit meenemen, dat we voor alles onze tijd nemen.
Ja. Op welk moment had je het gevoel van, het gaat hier beter met mij. Ik kan terug ergens de mama zijn die ik had gehoopt te kunnen zijn. Of opnieuw de vrouw te kunnen zijn die ik had gehoopt te kunnen zijn voor Matthias.
De meesten zullen waarschijnlijk denken aan het moment dat ze ontslagen is in Carius. Dat was niet zo.
Ja.
Op het moment dat ik ontslagen was in Carius, voelde ik mezelf veel beter. En wist ik, goh, het is soms wel fijn met Silou. Maar meer dan dat was het ook niet.
Okay.
Het verliefdheidsgevoel voor Silou is pas gekomen eens dat ik thuis was. Eens dat ik terug in mijn eigen omgeving zat, ben ik dat kind, maar jong, ja, ben ik echt verliefd geworden erop. Ja. En nog altijd. Op vandaag, de liefde wordt alleen maar groter. Kan ik echt zeggen van, ik ben zoals een andere mama. Ik heb ook echt wel mijn momenten van, Silou, nu echt niet.
Ja.
Wat dat ook normaal is. Maar ik heb ook echt momenten 5 minuten daarna dat ik zeg, kind, deze is zo schattig.
Ja.
Het vooral mezelf voelen, ik ben daar nog niet. Ik zit op 90%.
Ja.
Ik ben nog altijd zeer onzelfzeker.
Ja.
Vooral op het werk merk ik dat. Ik ben wel terug aan het werk. Maar ik voel dat ik nog niet alles kan relativeren. Of mm-hmm. Even gemakkelijk. Ik heb ook nog rap een terugstoot.
Misschien speelt er nog een kinderwens bij jullie. Leeft er een bepaalde angst voor dat dit opnieuw jullie overkomt? Of voel je nu wel gesterkt, jullie samen als koppel, als mama en papa, door wat jullie precies samen hebben meegemaakt?
De angst is er nog, hè. En uiteindelijk, we hebben er lang over gesproken. We gaan het voorlopig houden bij eentje.
Ja.
Omdat we weten dat de kans om dit een tweede, of eventueel zelfs een derde maal, als je zo verder dan 2 kinderen kijken, de kans dat dat opnieuw zich voordoet, is daar.
Ja.
Natuurlijk, je kan daar al een stuk op anticiperen,
mm-hmm.
door de begeleiding die er is. Gesprekken met psychologen, psychiaters, via medicatie echt gaan begeleiden. Dus je kan het voor een groot stuk gaan uitsluiten, maar de kans is daar nog altijd.
Ja.
En dus is ergens ook nog een beetje de schrik daar aanwezig.
Mm-hmm.
En dat was vooral voor Céline moeilijk, om daar mee te leven in het begin. Maar uiteindelijk hebben we nu beslist van, kijk, het zal een enig kind worden. Wie weet dat we ooit een hond in huis nemen.
Ja.
Of, we hebben al af en toe zo eens het woord adoptie laten vallen, maar zonder daar al ver in detail in te gaan. Maar mm-hmm. voorlopig is het gezin bestaat uit 3.
Ja.
En dat zal ook een uitdaging worden.
Misschien tot slot nog tips voor onze luisteraars vanuit jullie ervaring. Stel dat ze iemand kennen die is bevallen, die misschien wat moeilijk heeft. Op welke manier zou je er voor de partner of voor de mama in kwestie kunnen zijn? Wat mag je vragen? Wat mag je doen? Wat mag je juist niet vragen of niet doen?
Goh, dat is moeilijk om te zeggen wat ze niet mogen vragen. Maar ik denk, dat is typisch. Hè? Als je op babybezoek gaat, het eerste dat je vraagt, en hoe is het met de kleine, is alles gezond? Maar denk dat je eigenlijk perfect misschien in eerste instantie zou kunnen vragen aan de mama. En dan in tweede instantie aan de partner van, en hoe is het met jullie?
Ja.
Gaat het? Hoe is het geweest? Heb je alles nog onder controle? En uit het antwoord, afhankelijk van hoe goed dat je de persoon kent, ga je al heel veel kunnen afleiden misschien van, oké, ça va hier. Maar evengoed ga je ook zien van, voel toch precies onderliggend dat er ergens iets niet 100% juist is. Wat exact, ja, daarvoor zijn je misschien niet getraind psycholoog of psychiater. Maar ga je misschien toch ook al ja, een situatie herkennen van, tja. En misschien kan je ja, dingen relateren. Dat je zoiets uit van, lijkt alsof dat ze precies een beetje in de situatie zitten waar dat wij hebben ooit in gezeten. En dan moet je dat denk ik ook durven aankaarten en bespreekbaar maken. En pas op, dat gaat ook niet moeilijk zijn. Ook voor wij die het dan hebben ervaren al, om daar zomaar over te beginnen, een beetje out of the blue.
Mm-hmm.
Ja, daar moet je ook een beetje mee opletten, denk ik. Dus dat is wel niet evident, maar ja, het gewoon er al durven naar vragen is al een grote stap. Als we het dan toch hebben over het taboe doorbreken en het bespreekbaar maken, denk ik dat we het dan sowieso wel al eens moeten durven zeggen. Ja. En oké, uiteraard, de gezondheid van dat kind is ook belangrijk, maar de kerstverse ouders evenzeer. Hè?
Ja. Ik ga daar wel nog één iets op aanvullen. Alles is mogelijk. Borstvoeding, flessenvoeding, alles wat je je goed bij voelt, is goed voor het kind. Maar vooral waar je jezelf goed bij voelt.
Ja. Mooie tips. Ik wil jullie hartelijk bedanken voor het openhartige gesprek, voor het pakkende verhaal dat jullie hebben gebracht. Ik wens jullie nog heel veel mooie momenten toe, samen met Sidou. Bedankt Mathias en Céline voor het fijne gesprek.
Dat graag gedaan.
Dank je wel.
Je luisterde naar een nieuwe aflevering van The Comeback, een podcast van Ellen Plus Ziekenfonds. Céline en Mathias kregen een prachtige dochter, maar het was een enorme uitdaging om de overvolle emmer niet te laten overlopen. Denk je aan zelfmoord en heb je nood aan een gesprek? Dan kan je terecht bij de zelfmoordlijn op het nummer 1813 of via www.zelfmoord1813.be. Zin in meer afleveringen? Beluister de Comeback in Spotify, Apple Podcasts en Google Podcasts.
Wie je ook bent, wie je ook wil zijn. Welkom bij LM, jouw ziekenfonds voor ieder levensmoment. Kijk op lm.be.